staat het zo goed, heren. Kijk, nu begin ik mezelf te horen. Ik weet niet hoe het is voor de mensen achterin. Maar fijn om hier weer te zijn. Hartstikke leuk. De mensen die mijn stem horen bij de koffie, blijf lekker koffie drinken. De dienst is nog niet begonnen. Ik zie veel lampen.
zo veranderd. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam. Jezus. Roep Jezus van de dag. Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam. Jezus. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister. Schijn.
tijd.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn in deze CVG-dienst. Mijn naam is Henrico Beekhuis en ik mag jullie welkom heten namens God, onze Vader, Jezus, zijn Zoon, onze Redder en de Heilige Geest. Ik hoop dat je je ook welkom voelt in deze dienst. Vandaag is het de laatste zondag van de 40 dagen tijd. Het thema van de dienst past daar ook bij. Hè? Vrijdag natuurlijk Goede Vrijdag. Pasen komt eraan. Vandaag zien we Jezus weer langzaam richting het kruis gaan. En we denken vandaag aan het moment dat hij bij Pilatus komt. Wat ik zelf altijd wel interessant vind daarbij is hoe uitgesproken Pilatus toch wel is. Als je in de Bijbel leest, zegt hij meerdere keren dat hij denkt dat Jezus onschuldig is. Uiteindelijk heeft hij toch daar verder natuurlijk niks mee gedaan, behalve zijn handen in onschuld gewassen. Maar ik vind dat wel, je ziet daar wel een soort van geloof in terug. En aan de andere kant ook wel weer logisch hè, dat het geen gevolg had, want uiteindelijk moest de schrift vervuld worden. Daar wordt mee bedoeld dat wat in het Oude Testament al beschreven staat, uiteindelijk in het Nieuwe Testament ook uitkomt. Benieuwd wat Manuel met ons gaat vertellen daarover. De kinderen bij de kidsprees horen daar ook over en die zullen ons ook weer een terugkoppeling geven straks. Samen zijn we één gemeente. Een belangrijk onderdeel daarbij is omzien naar elkaar. Mocht je nou denken, hé, ik heb echt iets om voor te bidden, dit zit echt, ligt echt op mijn hart, deel het vooral. Het nummer is 06-2020-7181. Ook bij omzien naar elkaar hoort de collecte. Geven kan naast contant ook digitaal. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie en de deurcollecte voor het onderhoudsfonds. Dan gaan we met elkaar zo zingen, God aanbidden. Dat doen we vandaag onder begeleiding van Richard en Anna. Fijn dat jullie er ook zijn. En we gaan straks zingen de liederen Goed om hier te zijn. En hij kwam bij ons heel gewoon. En nog een mooie quote erbij. We vroegen aan Manuel, hey, ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Hij zei, het is altijd goed om hier te zijn. Nou, dat past toch helemaal bij het eerste lied die we straks gaan zingen. En ik wil jullie graag uitnodigen om dat met ons staande te doen, indien mogelijk.
Hij kan het gewoon zeggen. Thank you.
onze zonden doen. Zie onze God, de koning kent. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Genaren door zijn liefde en kracht. Wij willen worden als hij. Elk anders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en
oh.
zitten. Ik wilde graag met jullie bidden. Lieve God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn in uw huis. Dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus, die voor ons de weg heeft geopend naar u. Heer, vandaag staan we stil bij Jezus voor Pilatus. We weten hoe hij onschuldig veroordeeld wordt, hoe hij zweeg en de weg van lijden ging uit liefde voor ons. Dank u wel dat hij die weg wilde gaan, zodat er voor ons vergeving en nieuw leven is. We bidden u voor Manuel van Dam, die vandaag volgaat. Wilt u hem uw woorden geven, helderheid en vrijmoedigheid, zodat uw boodschap mag klinken en onze harten geraakt mogen worden. Heer, we leggen ook deze wereld in uw handen. Er is zoveel onrust, spanning, onzekerheid. Wilt u vrede geven waar onrust is, hoop waar angst is en richting waar mensen zoekend zijn. We bidden u in het bijzonder voor ook mensen die juist opzien tegen Goede Vrijdag en Pasen. Juist omdat ze het afgelopen jaar iemand verloren hebben, waar het leven hier op aarde eindigt en het gemis zo voelbaar is. Wilt u hen troosten, dichtbij zijn in hun verdriet. En wilt u hen ook laten zien, de opstanding komt. De dood heeft niet het laatste woord. Maar er komt een dag waarop alles nieuw wordt. We bidden u of u in deze dienst wil werken. Door liederen, door gebed en door de verkondiging heen. Raak ons aan, ieder persoonlijk. En geef dat we niet alleen horen, maar ook geloven en vertrouwen. Zo leggen we alles in uw hand. Uit genade alleen. Amen. We hebben nu volgens het draaiboek een luisterlied King of Kings. Maar ik heb met de band overlegd. Mocht je graag willen meezingen, dat vinden ze alleen maar fijn. Dus maak je eigen keus.
Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. You saw to the other side, knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father. Jesus Christ, who has
Even installeren. Zo, een goedemorgen allemaal. En van harte welkom. Ik ben dus Manuel van Dam, voor degenen die mij nog niet kennen. En altijd een voorrecht om hier weer te zijn. Zo'n één keer per jaar, ik denk alweer 7 jaar achter elkaar. En ik ben voorganger in het dagelijks leven. En ik geef ook les als docent bij het Evangelisch College, bij de jongerenwerkersopleiding. Jarenlang jongerenwerker geweest. En jongeren hebben nog steeds mijn hart. En daarom ben ik 2 weken geleden ook wat content gaan maken op social media. Ik zit op TikTok en op Instagram. En maak filmpjes om duidelijk te maken dat er goede bewijzen zijn dat God bestaat. En geef ik ook antwoord op moeilijke geloofsvragen. Dus Jan Thijs zal misschien nog wat delen via gemeentekanalen. Maar dan hebben jullie een beetje beeld van wie ik ben en waar mijn hart ligt. En deze morgen mag ik met jullie toewerken naar Pasen. En ik ga spreken over een gesprek wat Jezus heeft met Pilatus. En eigenlijk zijn er 2 gesprekken. In de tijdlijn gaat Jezus tussendoor nog naar Herodes. En dan komt hij terug voor een 2e gesprek met Pilatus. Maar ik sta vandaag stil bij dat 1e gesprek. En wat ik ga doen is misschien een beetje anders dan normaal. Maar ik lees even een stukje en dan leg ik wat uit. Lees een stukje, leg wat uit. En dan bij het laatste stuk zal ik bij dat stuk ook even iets uitgebreider stilstaan bij wat er gebeurt. En ook een brug slaan naar hier en nu. Dus dat gezegd te hebben, wil ik graag met jullie lezen. In 1 Johannes 18 vers 28, waar Jezus inmiddels is aanbeland bij Pilatus samen met de religieuze leiders, de Joodse leiders van het volk, die hem dus beschuldigen. Jezus is net ook daarvoor door Judas verraden, meegenomen naar het huis van de hoge priester, Caiaphas, en daarvoor nog zijn schoonvader Annas. En nu lopen ze met de hele horde met Jezus in boeien naar Pilatus. En dan staat er dit in vers 28. 'S morgens in alle vroegte brachten zij Jezus van het paleis van Caiaphas naar het paleis van de Romeinse gouverneur. Maar ze gingen er niet naar binnen om zich niet te verontreinigen door het huis van een heiden binnen te gaan. Als zij dat gedaan hadden, zouden ze niet mogen eten van het lam dat met Pesach, het Joodse paasfeest, geofferd werd. Daarom kwam gouverneur Pilatus naar buiten en hij vroeg: waarvan beschuldigt u hem? Van iets heel ernstigs, antwoordde zij. Anders zouden we hem niet bij u gebracht hebben. Interessant, hè? De Joodse leiders, die komen aan, maar ze zeggen niet wat Jezus verkeerd heeft gedaan. Ze zeggen alleen, het is iets heel ernstigs. En ze komen met Jezus bij Pilatus om hem te beschuldigen. En wat ze eigenlijk willen is dit. Pilatus, ja, jij bent misschien wel de Romeinse baas, maar wij zijn hier de Joodse leiders. En wij veroordelen hem. Het enige wat jij hoeft te doen, is de straf uit te voeren. Laat het oordelen maar aan ons over. Het was iets heel ernstigs. Pilatus, die gaat er niet mee in. In eerste instantie in ieder geval niet. Hij zegt in vers 31, neem hem maar weer mee. U hebt een eigen wet. Spreek zelf maar recht over hem. Maar het is ons verboden zelf iemand terecht te stellen, brachten de Joden er tegenin. En dit klopte met wat Jezus had gezegd over de manier waarop hij zou sterven. Nou mensen, hier gebeurt iets zo interessants. En ik hoop dat ik het een beetje kan overbrengen. Voor een beetje context. De Joodse wet, de wet die God aan Mozes heeft gegeven. Daarin staan meerdere artikelen, meerdere wetten, waarin het Joodse volk zelf de doodstraf mag uitvoeren. En zo is er ook een artikel waarvan ze Jezus beschuldigen, waar de doodstraf op staat. En wat is dan dat artikel? Leviticus 24, vers 16. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood veroordeeld worden. De hele gemeenschap moet hem stenigen. En dit, mensen, is precies waar de Joodse leiders Jezus van beschuldigen. Godslastering. Hij stelt zichzelf gelijk aan God. Lees maar eens mee wat er gebeurt in Johannes 10. In vers 30 staat dat Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. En wat doen de Joden dan? De Joden pakten er opnieuw stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hen, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? En de Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. De Joodse leiders hadden heel goed door wat Jezus deed. Hij claimde gelijk te zijn aan God. En op het moment dat ze stenen pakken, zegt Jezus niet, wow, rustig aan. Wat zijn jullie nou aan het doen? Jullie begrijpen me helemaal verkeerd. Dat is niet wat Jezus doet. En weet je waarom hij dat niet doet? Omdat ze het niet verkeerd hebben. Ze zien het juist heel goed. Jezus claimde inderdaad gelijk te zijn aan God. En we komen erachter dat, zeker in het Nieuwe Testament, en waar in het Oude Testament al hints waren, dat God niet absoluut één is, maar een drie-eenheid. En de tweede persoon van het ene wezen Gods is mens geworden en stond daar voor hun. Maar zij zagen het niet. Ze herkenden hem niet. En iets verderop, in het volgende hoofdstuk, dan zeggen de Joodse leiders ook tegen Pilatus in dat tweede gesprek, volgens onze wetten moet hij sterven, want hij heeft zichzelf de Zoon van God genoemd. Maar waarom deden ze dat dan niet? Als ze zelf een wet hebben waar een doodstraf op staat voor godslastering, en ze beschuldigden Jezus ervan, waarom stenigden ze hem dan niet? En dit, mensen, is wonderbaarlijk. Dat is omdat de Romeinen het voor het zeggen hadden in Israël. Israël was veroverd. En daarom moesten ze naar de Romeinse gouverneur Pilatus. Want het waren de Romeinen die beschikten over leven en dood. En wat is de doodstraf volgens de Romeinen? Dat is niet de steniging, maar de kruisiging. En om het nog mooier te maken, mensen. God in zijn alwetendheid wist al, als de tweede persoon, Jezus, mens wordt, in die tijd, bij die mensen, en hij gaat dit claimen, dan zullen de Joodse leiders hem dood willen. Maar dan zullen ze hem moeten berechten volgens de Romeinse wet. En er zijn profetieën honderden jaren daarvoor die dit voorspelden. En om zeg maar nog duidelijker te maken hoe bijzonder dit is, hoe ongelooflijk God zeg maar dit heeft geregisseerd is denk ik het woord. Toen deze profetieën zijn gemaakt, over hoe de Messias zou sterven, was er nog geen Romeins Rijk. En was er überhaupt nog niet zoiets als een kruisdood. Maar wat lezen we in die profetieën? Psalm 22 vers 17. Zij, en als je de context leest, zie je dat het God is die hier spreekt. Zij hebben mijn handen doorboord. En mijn voeten doorboord. Jesaja 53 vers 5. Om onze overtredingen is hij doorboord. En Jezus zelf zei in Johannes 3 vers 14. Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ik ook de mensenzoon omhoog geheven worden. Wauw, is dit niet geweldig? En Jezus zei het. Op deze manier zal gebeuren wat voorspeld is. Gods plan stond al helemaal vast. Niet door steniging, maar door kruisiging zou Jezus sterven voor onze zonden. En dan lezen we verder. Pilatus ging het gebouw weer binnen en liet Jezus bij zich brengen. Bent u de koning van de Joden? Vroeg hij. En Jezus vraagt, bent u zelf op die gedachte gekomen? Of hebben anderen u dat verteld? Ik ben geen Jood, zei Pilatus. U bent hier gebracht door de priesters van uw eigen volk. En waarom weet ik niet? Wat hebt u gedaan? Nou, hier stelt Jezus even een vraag aan Pilatus. Waarom wil je dat weten? En de reden waarom is omdat Pilatus als het ware met twee verschillende hoeden op die vraag kan stellen. Bent u de koning? En als Pilatus de hoed op heeft van zichzelf, waarin hij zelf wil weten wie is Jezus eigenlijk, dan is zijn vraag eigenlijk, bent u een koning als in, bent u een concurrent van keizer, van de keizer? Als ik concurrent ben van de keizer, dan hebben wij een probleem. Maar als Pilatus de hoed op heeft van de Joodse leiders, dan is de vraag eigenlijk meer, bent u de koning die beloofde Messias? En die tweede vraag, die had Jezus volmondig met ja beantwoord. Ja, ik ben die Messias. Degene die voorspeld was, die zou komen. Maar op die eerste vraag was het antwoord duidelijk nee geweest. Ik ben niet die concurrent van de keizer. Want, lezen we in vers 36, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat ik in de handen van de Joden was gevallen. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Bent u dan toch een koning? Vroeg Pilatus. U gebruikt zelf het woord koning, als Jezus antwoordt. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Waarheid? Vroeg Pilatus. Wat is waarheid? En hij ging weer naar buiten en hij zei tegen de Joden, volgens mij heeft hij geen misdaad begaan. Pilatus stelt de vraag, wat is waarheid? En hij stelt de vraag, maar hij is niet echt geïnteresseerd. En hoe weten we dat? Want hij loopt eigenlijk meteen naar buiten, nadat hij zegt, wat is waarheid? Hij vraagt niet aan Jezus, gaat daar een dialoog aan, maar hij loopt naar buiten, want hij heeft genoeg. Hij weet genoeg. Hij zegt, deze man is geen misdadiger. Ook interessant om even te weten, maar Pilatus heeft in zijn tijd als Romeinse gouverneur meerdere Joodse rebellenleiders gezien. En hij wist, na een kort gesprek met Jezus, hij is niet een Joodse rebellenleider. Hij is geen concurrent van de keizer. En hij zegt, hij heeft geen misdaad begaan. En toch, ook al heeft hij volgens de Romeinse wet geen misdaad begaan, weten we dat Pilatus op een gegeven moment toegeeft aan de druk van de Joodse leiders en van het volk. Hij laat Jezus eerst nog geeselen en hij krijgt allerlei zweepslagen in de hoop dat ze het dan wel goed genoeg vinden. Maar ze willen meer. Ze willen Jezus dood. En hij geeft toe aan die druk. En ik wil nog even kort stilstaan bij die vraag die Pilatus stelt. Wat is waarheid? Wat is waarheid? En ik denk dat heel veel mensen, ook in onze tijd, die vraag eigenlijk wel stellen, maar die vraag het liefste in het midden laten. Eigenlijk niet op zoek zijn naar een antwoord. Net als Pilatus. En ik denk dat er twee redenen voor zijn waarom dat zo is. En dat we die twee redenen ook bij Pilatus zien. Waarom is die vraag zo spannend? Ook voor Pilatus, ook voor ons. En waarom is het veiliger om dat in het midden te laten? De eerste is dit. Als je zegt dat iets waar is, dan heeft dat ook bepaalde gevolgen, bepaalde consequenties. Als we kijken naar Pilatus, stel nu dat hij echt dat gesprek was aangegaan met Jezus. Wauw, jij zegt dit. Je bent in de wereld gekomen om de waarheid te brengen. Zeg het mij, wat is de waarheid? Ik wil het weten. En ze waren daar in dialoog gegaan, misschien wel een beetje zoals Jezus met Nicodemus toen in Johannes 3 praten. En Pilatus was tot geloof gekomen. Dan had hij een heel ander probleem met het hele Joodse volk. Het was eigenlijk wel veilig voor Pilatus om niet te weten wat de waarheid is. En het lekker in het midden te laten. En ik denk dat dat ook zo is voor heel veel mensen in onze tijd. Het is eigenlijk wel veilig om niet de waarheid te claimen. Of niet op zoek te gaan naar wat is nou echt waar. Als je ineens beseft dat God bestaat. En dat God op een dag zal oordelen dat hij heilig is en rechtvaardig. Dat we een serieus probleem hebben als wij voor hem staan. En we kijken de video. Dat is wel oud. Videoband wil ik zeggen. En we kijken de YouTube film van ons leven terug. En dan zitten we daar beschamend terug te kijken. Elke gedachte wordt blootgelegd. Elk hartsverlangen wordt blootgelegd. Heeft gevolgen voor hoe we leven. En dus is het heel veiliger, veel comfortabeler om te zeggen, weet je wat? Ik laat het in het midden. Komt me eigenlijk wel goed uit. C.S. Lewis in zijn boek Onversneden Christendom, die zei het zo. Er zitten wat moeilijke woorden in, maar als ik het lees, denk ik dat jullie wel de strekking ervan begrijpen. Hij heeft het over het universum en dat mensen daar graag in geloven. Het is duidelijk genoeg voor het een, maar lekker te vaag voor het ander. Hij zegt dan dit. Wanneer je je lekker voelt en de zon schijnt en je wilt niet geloven dat het universum alleen maar een mechanische atomendans is, dan is het wel aardig je te kunnen voorstellen hoe deze grote geheimzinnige kracht zich als een golf door de eeuwen heen beweegt, met jouzelf erbovenop. Wanneer je anderzijds iets onguurs van plan bent, dan zal de levenskracht, die immers maar een blinde kracht is zonder moraal en zonder gedachten, je nooit lastigvallen, zoals die vervelende God waar we als kind over te horen kregen. De levenskracht is een soort getemde God. Je kan hem inschakelen wanneer je wilt, maar hij zal jou nooit storen. Al het opwindende van de religie en niets van de kosten. En zo zie je hier ook Pilatus. Het komt hem wel goed uit om de waarheid in het midden te laten. Het kost hem niet zoveel. Maar dan is er nog een tweede reden. Waarom die vraag wat is waarheid eigenlijk in het midden te laten. Niet alleen komt het mensen wel goed uit. Maar aan de andere kant heeft het ook iets van arrogantie. Als je zegt dat jij de waarheid kent. Ik bedoel, wie ben jij dat je de waarheid claimt? En dit deed me denken aan een gesprekje dat ik eens had met een collega, docent. Ik heb tot afgelopen augustus was ik ook nog docent op een middelbare school. En in de lerarenkamer raakte ik met deze docent aan de praat. En hij was atheïst en daar was hij heel duidelijk over. En hij zegt mij, uit het niets komt de vraag, Manuel, jij bent christen, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, dus eigenlijk zeg jij dat alle moslims en boeddhisten en hindoeïsten en joden het verkeerd hebben. Ik zeg, ja. Zeg, op bepaalde gebieden natuurlijk wel. Zeg, neem bijvoorbeeld de dood en opstanding van Jezus. Ik zeg, Joden, die geloven niet dat Jezus is opgestaan uit de dood. En moslims, die geloven niet eens dat hij is gestorven. Ik zeg dus, als het gaat om de dood en opstanding, ja, ik denk dat het historisch bewijs veel duidelijker wijst naar zowel de dood als de opstanding van Jezus. Dus daarin, ja, verschillen we wel. En denk ik dat ik gelijk heb. Maar, zei ik, jij bent atheïst toch? Hij zegt ja. Ik zeg, dus jij gelooft dat alle Joden en moslims, boeddhisten, hindoeïsten en christenen het fout hebben. En toen moest hij lachen. Want het punt werd duidelijk. Iedereen claimt de waarheid te kennen. En dat is niet gemeen bedoeld, maar als je één ding gelooft, dan geloof je ook dat bepaalde dingen niet waar zijn. En waarom is dat zo? Dat is omdat waarheid heeft iets exclusiefs in zich. Dus als ik geloof dat de wereld een bol is, dan betekent dat automatisch dat ik niet geloof dat de wereld plat is. En dat is niet gemeen bedoeld, maar dat is gewoon iets wat waarheid doet. En hier komt Jezus in het gesprek met Pilatus. En wat zegt hij? Ik ben in de wereld, ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Jezus, lieve mensen, is de weg, de waarheid en het leven. En we doen er goed aan om naar hem te luisteren. En weet je, Pilatus die geeft hier toe aan de druk. Hij stond niet voor de waarheid, maar hij liet het in het midden. En omdat hij niet stond voor de waarheid, zie je ook dat hij valt voor de druk. En ik denk dat wij het volgende daarvan kunnen leren. Als wij niet staan voor de waarheid, dan zullen wij ook vallen voor de druk van buitenaf. Je geloof zal vroeg of laat aftakelen. Waar staan we voor? Durven wij te staan voor de waarheid? Durven wij daar een stukje exclusief te zijn? Niet gemeen bedoeld, maar gewoon omdat als Jezus de waarheid is, het betekent dat andere dingen niet waar zijn. Hebben wij de waarheid lief? Of laten we het in het midden? Aan de ene kant omdat het veilig is. Aan de andere kant omdat we niemand tot aanstoot willen zijn en niet arrogant willen overkomen. Maar hier komt Jezus. En die gaat de lijnrecht tegenin. En ik denk ook dat Jezus in onze cultuur, in hier in Nederland, 2026, daarin toch recht tegenin gaat. Hoe gaan we daarmee om? Hebben we de waarheid lief? Luisteren we naar wat Jezus zegt? Ook als het ons wat kost. En weet je, Paas is om de hoek. En we gaan de Lijdensweek in. En waar gaan we over nadenken? Waar staan we wat meer bij stil? We staan stil bij wat het Jezus heeft gekost. Jezus gaf alles voor ons. En wat kunnen wij terug doen? En wat wij terug kunnen doen, wat wij terug kunnen geven, is eigenlijk het enige wat wij hebben, maar ook het enige wat God verlangt. En dat is ons leven. Toegewijd aan hem. Mag het ons wat kosten? Zullen we bidden. Dank u wel, Jezus, dat we zo mogen stilstaan bij deze woorden die u zegt in het gesprek met Pilatus. Dat u bent gekomen om de waarheid te brengen. Heer, ik dank u, Heer, dat wij in Pilatus ook iets van onszelf zien, Heer. Iemand die bang is om die vraag te stellen. Omdat het wel eens gevolgen zou kunnen hebben. Omdat we mensen tevreden willen zijn en niet tot aanstoot. Heer, wilt u ons vergeven, Heer, als we de waarheid niet lief hebben? Als we eerder zoeken om mensen te behartigen, of onze eigen verlangens, in plaats van dat we op zoek gaan naar de waarheid. Wat voor gevolgen die ook heeft. En ik wil u bidden, Heer, voor het werk van uw Heilige Geest in ons hart. Dat als dat het geval is, dat u ons de komende week, als we stilstaan bij het lijden en nadenken over wat mag het ons kosten. Heer, dat u in ons hart de overtuiging brengt dat we iets aan u mogen geven. Heer, als ons hart nog niet aan u is toegewijd, uit angst voor de waarheid, Heer, maak het ons duidelijk. Heer, ik bid u dat we u volledig zijn toegewijd. Dat het ons wat mag kosten, dat we navolgers van u zullen zijn. Wetende, Heer, dat u ook in uw woord belooft dat als we u achterna gaan, wij niet gespaard zullen blijven. Want de dienaar is niet de meerdere van zijn meester. En als ze u vervolgd hebben, zullen ze ons ook vervolgen. Heer, ik bid u dat we anders zullen zijn dan Pilatus. Maar dat we zullen staan voor de waarheid. Dat we de dialoog aangaan met u. Heer, spreek tot ons. Ook in deze lijdensweek. We leggen het in uw handen. We bidden dat zo in Jezus' naam. Amen.
Hier kleurt niet.
We hebben nog een moment van gebed. Daarna zingen we het nummer Witter dan sneeuw. Laten we nu een moment van gebed ingaan en ons tot God keren. Dank u wel, Heer. U bent onze God en onze Vader. En wij aanbidden u, Vader, Zoon en Geest. We prijzen u om wie u bent. U bent almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. U heeft alles in uw hand. Er is niks wat buiten uw kennis en buiten uw wil om gebeurt. Heer, ik dank u dat we mogen weten, Heer, dat u ook de kruisiging van Jezus zo heeft gewild. Dat het uw plan was, Heer, dat de Joodse leiders hem zouden kruisigen, hem zouden veroordelen. Ik dank u, Heer, dat u aan het kruis de straf voor onze zonde op Jezus hebt gelegd. Dank u, Heer, dat wij rechtvaardig worden verklaard door wat Jezus heeft gedaan. Heer, ik dank u, Jezus, dat u de koning-knecht bent, zoals we ook zongen in het eerste lied. De schepper van hemel en aarde. De handen die de aarde vormden, waren dezelfde handen als die doorboord werden. Als mensen van zijn eigen schepping. Heer, ik dank u, Heer, dat u zichzelf zo heeft vernederd. En dat u gehoorzaam was tot aan het kruis. Dat u alles heeft neergelegd. En kwam als een knecht. Heer, ik bid u voor deze lijdensweek, Heer, dat wij als kerk van u, als uw lichaam, mogen stilstaan bij het lijden. Heer, dat we trots mogen zijn, Heer, dat we ons mogen verblijden, dat u ons waardig acht om voor u en met u mee te lijden. Heer, als we kijken naar de kerk wereldwijd, er is zoveel vervolging. Onze broers en zussen die in tal van landen moeten vrezen voor hun leven. Heer, ik wil u ook bidden, Heer, voor hen, dat u zich over hen ontfermen. Heer, we bidden uiteindelijk ook voor de leiders van die landen, dat u tot hun zult spreken. Dat daar de wonderlijke doorbraak komt, Heer, dat zij zich ook zullen bekeren van hun slechte daden. En zich zullen keren tot u. Heer, wilt u zorgen voor een wonder. En wilt u onze broers en zussen in die landen ook beschermen. En ik bid, Heer, dat te midden van de vervolging, dat het licht in die duisternis des te feller zou schijnen. Maar ik bid ook voor de kerk in Nederland. Dat zij zou opstaan voor de waarheid. Dat zij zich niet schaamt voor het evangelie, waar daar juist stoutmoedig in is. En ik bid ook voor deze gemeente, voor deze christenen, voor mezelf. Heer, voor de mensen in mijn omgeving. Wilt u zorgen dat er momenten zijn dat ik met hen het geloof kan delen. Dat het aan het zien aan mij en hoe ik leef. Maar ook dat de gesprekken daarop mogen uitkomen. Dat ik voor ze mag bidden, voor mijn buren, voor mijn niet-gelovige collega's. Voor de vrienden die u nog niet kennen. Heer, dat zij ook in deze week mogen stilstaan bij hoe bijzonder het is. Dat u, God de Zoon, mens bent geworden om voor onze zonde te sterven. Heer, kom zo met uw doel tot in ieder van ons. Ik wil u ook vragen voor gebed voor de mensen die ziek zijn in deze gemeente. Dat ze zich ook over hen ontfermen. Heer, daar het lijden extra zwaar is. Bid, Heer, dat het ons lukt om als gemeente daar voor elkaar te zijn. Dat de hand en de voet elkaar nodig hebben. Dat we zo leven. Heer, dat de mensen met wie het goed gaat, die sterk staan, met wie het financieel voorspoedig gaat, dat zij in de bres springen, Heer, voor de mensen die het minder goed hebben. Laat ons zo zijn tot een kerk die u blij maakt. Een bruid die zonder spot of vlek is. Heer, kom zo over tot uw doel met een ieder van ons. Ga met ons mee deze week. En dat bidden we allemaal. In uw machtige naam. De naam van Jezus, de overwinnaar. Amen.
was mijn schoon van mijn schuld. Zie mijn offer in mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik bereid op uw trouw.
Goedemorgen allemaal. Wie zijn vader of moeder nog niet heeft kunnen vinden, mag ook even bij mij, hè? Dan kun je laten zien wat je hebt gemaakt. Oké. Nou, vandaag is de ene laatste zondag van ons project over Pasen. Volgende week is het natuurlijk eerste Paasdag. En vandaag hebben we het gehad over Pilatus. Jezus was naar het paleis van Pilatus gebracht. Dat gaan we straks ook even laten zien op de plaat. En hoewel Pilatus dacht dat Jezus onschuldig was, vond het volk van niet. En terwijl hij ze de keuze gaf om Barabbas of Jezus vrij te laten, is hij gezwicht onder de druk van het volk en is eigenlijk tegen zijn eigen gevoel ingegaan. De bovenbouw heeft een opdracht gedaan waarbij ze gingen ervaren in een groepje hoe het is om onder druk te werken. Wanneer eigenlijk jouw eigen, ja, met aan de ene kant je eigen belang en aan de andere kant het belang van de groep. Ze moesten samen een hele lange slinger maken, terwijl er ook nog allerlei opdrachtjes moesten worden gemaakt. Misschien kunnen een aantal, oh, hier komen er twee aanlopen. Hou eens even in de lucht of kom even naar voren. Ja, kijk. Nou, het was heel leuk om te doen en ook heel leuk om te zien. En de onderbouw, hou maar even omhoog, wat hebben jullie gemaakt? Ja. Jullie hebben iets gemaakt waarbij jullie gingen kijken, hey, die Pilatus had het best wel lastig. En er waren verschillende uitspraken. En wanneer wees Pilatus nou naar Barabbas en wanneer wees hij nou naar Jezus? Ze hebben een beetje gekeken naar, ja, dat het eigenlijk voor hem ook wel een beetje moeilijk was. Dus even zien, wie wil mij helpen om te laten zien op de plaats waar Jezus naartoe ging vandaag? Wil jij dat wel? Kom maar, gaan we Jezus even verplaatsen. eens even zien. Ja, hier is Jezus. Kom maar, dan halen we hem eraf. Oh, even wachten, rustig, rustig. Hup. Waar zou de tempel nou zijn? Of de tempel, het paleis van Pilatus. Idee. Hier, dit is de tempel. Oké, dan moeten we op zoek naar nummertje 6. Dat is een goeie, hè? Oh, hier is hij. Ja, kijk eens. Hier zetten we deze. Pakken we dus... Waar zijn de stickers gebleven? Sorry hoor, mensen. Dit is mijn eerste keer bij deze poster. Kijken, plakken we eerst de sticker op, hè? Oh, je hebt Jezus er al bij gezet, maar ik moet nog even de sticker van het paleis erbij plakken. Als ik die over Jezus plak, dan zien we Jezus niet meer. Hou je Jezus nog even eraan? Heel goed. Ja, het paleis van Pilatus. Plak Jezus er maar bij. Heel goed, want daar was hij vandaag. Super gedaan. Oké, dan gaan we nog een lied zingen. En die hebben wij al geoefend. Net. Weet je dat de lente komt? Dus ik hoop dat alle kinderen super goed meezingen. Want dat deden jullie net ook. Oké?
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. De eerste zonnestralen, ze glinsteren op je huid. De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? Weet je dat de lente komt? Weet je wel dat Jezus leeft, hij is opgestaan. Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. Maar na drie donkere dagen is hij weer opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft, hij is opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? Weet je wel dat Jezus leeft, hij is opgestaan.
Wil ik jullie zo aan het einde van deze dienst nog graag de zegen meegeven? Willen jullie daarvoor staan? Lieve gemeente, zo wil ik jullie zegenen met deze woorden. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen. Dan zingen we nog het lied Zegenkroon.
U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Hier u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder.
schoon. Waar u bent verstilt de onrust, u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Halleluja, Jezus overwon. Jezus overwon, halleluja. Wij zijn die de wereld overwon. U zult altijd voor ons pleiten, u zorgt door tot u ons vond. En geen macht voor u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en de lief. Halleluja, Jezus overwon. Jezus overwon.
U overwon, u overwon.
geef ik alles aan u. Vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Hier kleurt liefde rand, was mij wit als sneeuw. En ik leef door u, 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 Jezus.
Zeg, leuk.